Goedemorgen. U heeft in de afgelopen weken elkaar ongetwijfeld een heilrijk en zegenrijk 2019 toegewenst. En ik hoop ook echt voor een ieder dat het ook zo mag uitkomen. Dat het een heilrijk en zegenrijk 2019 mag zijn. Maar het kan ook een jaar zijn waarin we zomaar de roepstem van een aardse engel en het geluid van de bazuin van God zullen horen. En de Heer Jezus zal wederkomen op de wolken des hemels en hij zijn gemeente gaat thuishalen. Ik weet niet of u mij alle gelukwensen daarbij nagedacht heeft, maar dat zou dit jaar zomaar kunnen zijn. En ik hoop ook vanmorgen met elkaar daarbij stil te staan. Dat we dat hart hebben zoals een Simeon in de tempel had toen de Heer Jezus opgedragen werd. Want hij keek uit naar de vertroosting van Israël. En hij verwachtte de vertroosting. We hebben niet zoveel bekend over Simeon. Maar één ding is zeker. Hij had een DNA wat doorspekt was met het uitzicht dat hij de vertroosting zou ontmoeten. Hij geloofde in de profetieën die door de profeten uitgesproken waren. Zoals de profetie van Jesaja, uit Jesaja 40. Troost, troost mijn volk, de lijdenstijd is volbracht en dat zijn ongerechtigheden geboet is. En de heerlijkheid des Heren zal open gaan en zal zich openbaren. En een ieder zal het zien. Waarom? Omdat de Heere het gesproken heeft, staat er. En die heerlijkheid des Heeren is niets anders dan de Heer Jezus die jaren later toen geboren werd en die hij in de tempel mocht vasthouden en mocht zien. Zijn leven werd bepaald door dat uitzicht. Wat er ook in dat leven gebeurd is van die oude Simeon, één ding was voor hem zeker. Ik zal de Heer zien. Ik zal hem ontmoeten. Ja, in die verwachting. We zeggen dat vaak, dat we daarin leven, maar hoe snel verflauwt dat niet? Hoe snel is het niet zo dat we met andere dingen bezig zijn dan daarmee? Zeker in dit zendingsland Nederland, waar het woord van God steeds meer openlijk aangevallen wordt en het bestaan van de Zoon ontkend wordt, er geen rekening met hem gehouden wordt. En die verflauwing, daar schrijft Paulus over in een gedeelte wat we vandaag met elkaar willen lezen. We willen met elkaar een gedeelte openslaan uit de brief van de Romeinen. En u bent als gemeente, zijn we bezig met de brief van de Romeinen. En u weet dat de eerste 8 hoofdstukken het reddingsplan van God geopenbaard worden. En dat vanaf hoofdstuk 9 tot hoofdstuk 11 de plaats van het Joodse volk en het niet-Joden neergelegd wordt. Maar vanaf het hoofdstuk 12... schrijft Paulus aansporingen tot een praktisch toepassing van het geloof. En daarom gaan we met elkaar ook lezen hoofdstuk 13, een paar versen uit hoofdstuk 13 van de brief die Paulus schrijft aan de Romeinen. Hoofdstuk 13 en ik begin bij vers 8. Romeinen hoofdstuk 13 vers 8. Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben, want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want de geboden, gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren, en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. Gij verstaat immers de tijd wel dat het thans voor u de ure is om uit de slaap te ontwaken. Want het heil is ons nu meer nabij dan dat wij toen we tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Laten wij dan de werken des duisternis afleggen en aandoen de wapenen des lichts. Laten wij, als wij klaarlicht de dag, eerbaar wandelen, niet in brasserijen en drinkgelagen, niet in wellust en losbandigheid, niet in twist en nijd. Maar doet de Heer Jezus Christus aan en wijdt geen zorg aan het vlees, zodat de begeerten worden opgewekt. En met name wil ik met u nadenken over vers 11 tot en met vers 14. Wat begint met het gedeelte, gij verstaat immers de tijd wel. De brief aan de Romeinen, die Paulus schreef aan de gemeente, het kern van het eerste gedeelte, dat ligt dat er uit werken geen vlees voor hem gerechtvaardigd zou worden. Maar daar staat er zo duidelijk in, Romeinen 3 vers 20, maar thans is echter, buiten de wet om, gerechtigheid Gods openbaar geworden. Rechtvaardig en vrij voor God kunnen staan, alleen door het geloof in Jezus Christus. Voor allen die geloven. Thans is echter, schrijft Paulus, dat is nu, dus ook vandaag. Dat gold toen voor de Romeinen, geldt ook voor ons vandaag. Er is geen andere weg om vrij voor de almachtige God te kunnen staan, dan door het geloof en het volbrachte werk van zijn Zoon, Jezus Christus. Voor het bloed wat gevloeid heeft op het kruis van Golgotha. Het bloed wat gegeven is door hem. En ik weet dat in deze tijd ook best veel over geloof gesproken wordt. Geloven is bijna een beetje in vandaag aan de dag. Je mag over alle mogelijke goden, mag je en kun je spreken. Maar als je over de God spreekt en over zijn Zoon, wordt het al moeilijker. Maar als je gaat spreken over dat die Zoon zichzelf gaf, dat hij zijn bloed gaf als een offer voor deze wereld, voor iedereen, dan haakt men af. En toch is dat het essentie van wat Paulus hier schrijft naar de Romeinen. Het bloed van Christus en die gekruisigd. En Paulus werkt dat vrij uitvoerig uit en in dat 12e hoofdstuk begint hij dan met een praktische toepassing van het christenleven. En midden in die toepassing van Gods gerechtigheid, wat hij uitwerkt vanaf het hoofdstuk 12, zien we dat opeens die paar versen in het 13e hoofdstuk, vanaf vers 11. Gij verstaat de tijd wel. Gij verstaat de tijd. En eigenlijk wil ik als thema vandaag met u nemen een oproep van Paulus om geestelijk wakker te blijven. Waarom? Het gaat ons toch goed? We zingen met elkaar. We hebben lofprijs met elkaar. We proberen elkaar lief te hebben. En toch, daarin geeft Paulus die waarschuwing om geestelijk wakker te blijven. Waarom? Omdat het heil ons meer nabij is dan het moment toen we tot geloof kwamen. Maar ook om te leven als kinderen van het licht. En geestelijk wakker te blijven om ons te kunnen en te mogen bekleden met Christus. Geestelijk wakker blijven. En midden in de schildering van de praktijk van iedere dag, midden in de schildering die Paulus geeft van het gemeenteleven, is die aansporing om Christus te verblijven verwachten. Waarom? Omdat het heil, omdat Jezus Christus zelf ons zeer nabij is. Zijn komst zeer nabij is. Dat was voor het Joodse volk het uitzicht op het Messiaanse Rijk. Het Koningsrijk. Rijk waar hij zou terugkomen als de koning der koningen, als de Heer der heren. Maar gezien het feit dat het Joodse volk hem als volk heeft afgewezen. En het in Gods plan van tevoren duidelijk was. Dat een gemeente zou gevormd worden uit Jood en Heiden. Mogen wij ook deze tekst verstaan. Dat de wederkomst, het heil, spoedig zou kunnen zijn. De opname van de gemeente. Die vroege gemeente in Rome, en algemeen de eerste gemeente, leefde ook in de verwachting van een spoedige wederkomst van de Heer. En dan zou je kunnen zeggen, Paulus, was dat nou nodig? Zo'n enthousiastig, al die jonge gemeente, om daar een waarschuwing neer te leggen. Nou, ik denk dat Paulus het ook gedaan heeft, misschien wel met het oog door Gods geest geleid op de loop van de tijden. Want geleid door de Heilige Geest mogen we ook deze tekst vandaag misschien wel vertalen dat ons de tijd kort is. En dat het voor ons als gemeente van Christus de uur is om uit de slaap te ontwaken. Want ik moet u eerlijk zeggen, als je rondkijkt in diverse gemeenten, eigenlijk in het algemeen, dan is het zo vaak dat we als christenen gericht zijn op onszelf, naar binnen toe. Oké, ik weet het. We hebben broeders en zusters die uitgegaan zijn. We moeten hen ook ondersteunen en gebed voor hen hebben. Maar verder, het is zo goed met elkaar. We hebben het zo goed met elkaar. Maar het gevaar daarvan is dat het gaat vervlakken en dat we vergeten om uit te zien naar de tekenen van deze tijd. Die allen wijzen op de wederkomst van Christus. En daarom schrijft Paulus ook in het 11e vers, gij verstaat immers de tijd wel. Letterlijk staat daar, en dit, wetende de tijd. En dat en dit, dat slaat op hetgeen wat hij daarvoor geschreven heeft. Dat slaat op hetgeen wat wij als gemeente en hoe wij ons als gemeente ons leven mogen inrichten met Christus. Onze praktische levenswandel. Gij verstaat immers de tijd wel. En dat woord tijd, wat daar gebruikt wordt, het Griekse woord daarvoor, duidt een tijdsperiode aan. Dat is een ander woord dan het woord wat even verder gebruikt wordt, het woord van uren. Dat is het moment, dat is dit moment. Maar gij verstaat de tijd wel. En Paulus die noemt dat in deze tijdsperiode, de periode van Christus' komst en zijn wederkomst, dat we daar heel ver op pad zijn. Dat hij spoedig gaat komen. En het is nu de uren, het is nu de tijd om te ontwaken. Oh, zult u zeggen, Hans, maar dat is 2000 jaar geleden en er zijn al zoveel die dat gezegd hebben, dat de Heer spoedig gaat komen. Dat klopt. Daar mogen we ook heel dankbaar voor zijn. Maar het gaat erom dat we leven alsof de Heer morgen zou wederkomen. Uit de slaap ontwaken. want de nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Toen ik over dit thema nog eens een keer duidelijk nadacht, moest ik denken aan wat wij als gezin vroeger deden. Ik ben vroeger regelmatig een langere tijd voor mijn werk op pad geweest. En dat vonden de kinderen niet leuk. En wat deden we dan? Dan maakten we een dag voor ik wegging, maakten wij een kalender. Heel eenvoudig een strip. Met het aantal dagen erop dat ik weg was. En dan mochten de kinderen, mochten iedere dag één stukje van die lijst afknippen. Want dan wisten ze, hij komt over zoveel dagen terug. Die tijd werd steeds korter. En op die lijst, daar werden ook alle activiteiten in die periode zich voordeden, werden opgeschreven. Zodat het kind ook kan kijken, oh, morgen heb ik sport. En konden ze daarna uitkijken. Ze konden leven in de situatie van henzelf. Maar één ding bleef zeker. Ze wisten ook, op het moment dat al die strips afgeknipt zijn, dan komt hij terug. Ze wisten zelf met welk vliegtuig ik terugkwam. En hoe laat ik weer op Schiphol zou staan. De verwachting van de terugkomst lag heel duidelijk. En dat is ook de oproep die Paulus aan de gemeente in Rome en over de gemeente in Rome aan de gemeente van vandaag doet. Jullie herkennen toch wel deze tijdsperiode? Een tijdsperiode waarin we uit genade een kind van God zijn. Niet door het volgen van de wet, maar uit genade. Door je hart open te stellen, je knieën te buigen op dat kruis van Golgotha, meer nog, om aan dat kruis van Golgotha met Christus gekruisigd te zijn. Wandelt als wijze, zegt Paulus in de Efezebrief. En maakt u de gelegenheid ten nutte, want de dagen zijn kwaad. De dag waarin we leven, de tijdsperiode waarin we leven, is kwaad. U de gelegenheid ten nutte makende, letterlijk staat er, u de tijd uitbuitende. Buiten we die tijd uit? Gebruiken we die tijd die God ons nog gegeven heeft om in vrijheid evangelie te delen? En voor iemand die dat verstaat, dat thans de uren is om uit de slaap te ontwaken, die realiseert zich ook dat we in een bijzondere tijd leven. Zoals Paulus elders in de Romeinenbrief zegt, dat de ganse schepping in barensnood is. Nou, dat is zowel op financieel, maar ook op politiek, maar ook op ecologisch gebied. Men weet niet meer hoe het verder moet. In die tijd leven we. En die tijd is door de Bijbel aangekondigd als de eindtijd. Dat we Christus spoedig zullen verwachten en zullen mogen verwachten. Wederkomst van Christus. Het is gewoon maar een vraag. Ziet u daar naar uit? Ziet u echt diep van uw hart ermee van uit dat Christus, Jezus Christus, dit jaar zou kunnen terugkomen? Of maakt het u angstig? Maakt het u een beetje ongerust? Bent u er niet zeker van of u tot het lichaam behoort? Ga dan naar hem. Want alleen door het geloof kunt u die zekerheid ontvangen om deel uit te maken van het lichaam van Christus. Weet u, Diezelfde lijst die wij gebruikten voor de kinderen, een beetje ouderwets natuurlijk, maar we vroegen de kinderen ook om een kasboekje in orde te maken. Ze hadden wat geld gekregen voor ik wegging en dan moesten ze keurig bijhouden waar ze het aan uitgegeven hadden. Maar ze moesten ook een verslag maken, zoals ook ik onderweg een verslag maakte, want een beetje ouderwets, die tijd had ik nog geen mobieltje. Dus het contact was erg weinig. Dus zij schreven nog, dit heb ik vandaag meegemaakt. En daar schreven zij ook op. Dus iedere dag moesten zij een stukje schrijven. En zij moesten precies bijhouden. Maar één ding was zeker. Of ze dat nou met plezier deden of niet. Ze wisten, als ik morgen wakker word, heb ik club. Daar kan ik naar uitkijken. En iedere keer werd die lijst een stukje korter. En iedere keer werd op een bepaald moment het zicht op die V-dag, op die Victoriedag. Dat werd steeds duidelijker. En ze werden zich steeds meer bewust. Oh, over 4 dagen komt die. Nou moet ik toch echt gaan beginnen om een verslagje te gaan schrijven. Oh, nou moet ik toch echt gaan nadenken hoe ik dat kastboekje in orde maak. En ik weet dat de tweede dochter, als ik dan het kastboekje inkeek, daar stond er altijd, papa, daar weet je niks van, dat is voor vrouwen. Dan wist ik dat het naar snoep gegaan was, maar ze had een mooie reden gevonden. Maar ze was er dus wel mee bezig geweest. Geestelijk voor ons de les om ook geestelijk bij de les te blijven. Geestelijk wakker te blijven. Omdat het heil ons zeer nabij is. Maar verder, wat Paulus dus vanaf het 12e vers zegt in dit gedeelte. Om te leven als de kinderen van het licht. En het is opvallend dat... Het is opvallend dat Paulus in het 11e vers spreekt van gij verstaat de tijd, voor u is de ure, maar vanaf het 12e vers gaat schrijven, laten wij dan afleggen, laten wij dan aandoen de wapenen van het licht. Paulus betrekt zich dus bij hetgeen wat hij schrijft ook persoonlijk. We kunnen dat ook als gemeente oppakken. Hoe zijn we als gemeente in deze wereld? Hoe zijn we als gemeente van Uithoren in deze wereld herkenbaar? Zijn we herkenbaar als verwachtende christenen? Of zijn we herkenbaar als christenen met het vingertje? Dat moet je doen en dat moet je doen. Maar vergeet nooit dat op het moment dat we de vinger uitsteken aan iemand anders, de 3 naar onszelf wijzen. Zijn we die verwachtende christenen herkenbaar in deze wereld? Bij collega's, bij medestudenten misschien. Zijn we herkenbaar ook in die verwachtingen onze broers en zussen? Durven we elkaar erop aan te spreken? Verwacht je hem echt? Zoals Paulus in Colossense, misschien kun je het mee opslaan. Colossense 1, vers 9. Maar je kunt heel veel over de wederkomst van Christus gelezen hebben, heel veel over de wederkomst gestudeerd hebben. En dan schrijft Paulus in Colossense 1, en ik lees vanaf vers 9. Daarom houden ook wij sedert de dag dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen dat u met een rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden, dat in alle wijsheid en geestelijk inzicht, om de Heere waardig te wandelen, hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God. En ik denk wel eens, soms wordt dat eigenlijk ook zo gelezen, dat men op een bepaald moment leest van, in dat wij met de rechte kennis van zijn wederkomst vervuld mogen worden. Maar dat staat er niet. Er staat dat u met de rechte kennis van zijn wil vervuld zult worden, om hem waardig, evenwichtig te wandelen. Weet u, ik hoor vandaag aan de dag ook wel eens mensen die zo erg, zoveel bezig zijn met het invullen van die verwachting, dat je zou kunnen zeggen, ja, we moeten met de kennis van de wederkomst vervuld zijn. Nou, we moeten vervuld zijn van Christus, van zijn volbrachte werk. Maar er wordt er heel vaak een eigen invulling gegeven. Zo van, hoe zal die wederkomst zijn? En wanneer zal dat gebeuren? En ik heb al heel wat data voorbij zien komen in alle mogelijke theorieën, dat Christus in mei 2017 zou terugkomen. En toen was het... Nee, dat is niet in mei, het is met het Loofhuttenfeest in september 2018. En zo worden er heel vaak datums ingevuld, omdat men zo verlangend is dat Christus terugkomt, dat men denkt, als wij nu maar de datum vaststellen en de gelegenheid vaststellen, dan zal de Heer komen. Maar alleen de Vader weet ervan, zelfs de Zoon niet. Maar de ontwikkelingen in de wereld, de ontwikkelingen ook in het Midden-Oosten, zien we wel de contouren zich ontvouwen, waardoor Christus mogen verwachten dat hij spoedig komt. Ik weet nog, heel veel jaren geleden was in de Sovjet-Unie Gorbatsjov kwam aan de macht. En heel veel christenen zeiden toen, dat is de antichrist. Hij heeft een wond op zijn hoofd en hij is weer opgestaan. Ja, u lacht erom, maar het is werkelijk waar. En hoeveel wereldleiders op dit moment niet het etiket krijgen dat hij de antichrist is. Nou, en voordat die antichrist dan zich helemaal ontplooit, dan komt Christus terug. Laten we daar voorzichtig mee zijn, want alleen de Vader weet wanneer het is. En voor ons is het alleen maar belangrijk, hoe verwacht je hem? Aanstaande maandag kunt u de rode maan weer zien. Nou, ik heb een boek gelezen, als er 3 rode manen zijn, komt de Heere terug. Ik vind het een prachtig gezicht, maar ik hou me vast aan het woord van God. En het woord van God leert mij dat de Vader het weet. Maar één ding weet ik wel, dat zoals we in Colossense lazen, dat we de Heere waardig en evenwichtig zullen wandelen. Dat we de zaak in orde maken, zoals Paulus dat hier in dit hoofdstuk wat we lazen geschreven heeft. Afleggen de werken van de duisternis en aandoen de wapenen des lichts. Naarmate de dag dichterbij komt, naarmate we de ontwikkelingen ook in de wereld zien, is het maar de vraag, waar staan we? Doen we inderdaad afleggen datgene wat hem niet behagelijk is? En aandoen wat hem behagelijk is? Want u weet, en dat weet ik dan van mijn vrouw, op het moment dat dit er is, dat ik heel spoedig thuis kwam, dat alle kinderen opeens extra huiswerk hadden. En dat ze allemaal opeens wisten, morgen kan die komen. En morgen vraagt hij mij, joh, wat heb je de afgelopen periode beleefd? Morgen kan die vragen, hoe heb je dat geld besteed? Dus moet ik vandaag dat in orde gaan maken. En dat is de boodschap die Paulus in dit gedeelte geeft. Want het gaat niet om een prediking van Paulus aan ongelovigen. Deze prediking van Paulus is aan gelovigen. Want ook in ons, in jou en in mij, kunnen misschien ergens nog werken van de duisternis zijn, die opgeruimd moeten worden, die we moeten afleggen. Misschien nog wel zaken die niet thuis horen in de dag en die in het duister gebeuren, maar afgelegd moeten worden. En Paulus zegt meteen eigenlijk, dat kun je niet doen door het zelf maar te trachten het op te lossen. Paulus geeft ons in de Efezebrief de geestelijke wapenrusting. De wapenrusting die in alles spreekt over Jezus Christus. Maar hij heeft wel de moed om aan de gemeente van de Romeinen meteen een aantal duidelijke bolwerken te noemen. Bolwerken van brasserieën en drinkgelagen. Bolwerken van wellust en onbandigheid. Een bolwerk van twist en nijd, van tweespalt. Nou, die anderen die herkennen we allemaal. Maar van twist en nijd, concurrentie, jaloezie, afgunst. Er zijn maar weinigen die dat erkennen als werk van de duisternis. En toch zijn er vele scheuringen in gemeenten, in organisaties. Hebben we nog steeds een tv-programma, het familiediner. Lieve mensen, laten we daar voorzichtig mee zijn. Het is een werk van de duisternis, de twist en de nijd. En misschien heeft u een heel ander bolwerk, waarvan je diep in je hart weet dat dat geslecht moet worden, van welke aard dan ook. Het mag nooit in eigen kracht. Maar Jezus zelf wil u daardoor toerusten. Geen eigen vlees kan ooit hervormd, opgemaakt, verbeterd worden. Er is maar één oplossing voor al het werk wat ergens nog in duisternis is. Dat is het te nagelen aan het kruis van Christus. Met Christus. Zodat het dood is. En iets wat dood is, zal nooit meer leven. En alleen daar zal het volkomen teniet gegaan worden. En dat zijn dan die aspecten die Paulus in deze versen geeft om geestelijk wakker te blijven. Omdat het heil ons hier nabij is, ons leven in te richten in zijn licht. En ten derde, om ons te bekleden met Christus. En het woordje bekleden zegt eigenlijk gewoon het aantrekken van een kledingstuk. Dat klinkt voor ons misschien een beetje vreemd om over een persoon te spreken om die aan te kunnen kleden. Maar in het Grieks staat er eigenlijk worden zoals hij is. En Paulus doet deze oproep. Doet Christus aan, wordt identiek aan hem. Hij is ons leven. En Paulus schrijft dat hier in dit hoofdstuk in het 14e vers. Maar doet Jezus Christus aan. Wordt identiek met hem.
Eigenlijk is dat een opdracht die hij geeft. Maar als we nu eens kijken in de brief die Paulus schrijft aan de Galaten, tot slot dat gedeelte, gaan we naar Galaten. En als u dat met me meeleest, Galaten, hoofdstuk 3. Galaten, hoofdstuk 3, vers 27. Even kijken. Daar schrijft Paulus het volgende. Ik begin bij 26. Want gij zijt alle zonen van God, hoe? Door het geloof in Christus Jezus. Dus je bent een zoon en een dochter van God door het geloof. Want gij allen die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Allen die u in Christus gedoopt zijt. Bent u gedoopt? Heeft u uw oude leven afgelegd? Bent u naar het watergraf gegaan om in nieuwheid des levens op te staan? Maar hebt u met Christus bekleed? Dus u bent in feite door het geloof al met Christus bekleed. Terwijl Paulus hier in Romeinen zegt, doet Christus aan. Je zou zeggen, Paulus, nou schrijf je aan de ene gemeente dit, en aan de andere gemeente schrijf je dat. Maar Paulus gaat hier twee aspecten van de christen, benadert hij. Bij de Rome, de Romeinen, schrijft hij de gelovigen in een praktische toestand. En in Galaten, waar hij dus schrijft, bent u met Christus bekleed, is de positie. In Galaten brief schrijft Paulus over onze positie in Christus. Want in hem hebben wij een volmaakte positie. We hebben Christus aangedaan en God ziet jou, God ziet zijn gemeente in Christus als volkomen. En bezit de gemeente de volledige gerechtigheid. Maar ook persoonlijk. In Christus ben je volmaakt en compleet in hem. Maar nu, in de wereld, in onze omgeving, ziet jou in je aardse tent in een christelijke toestand. In je wandel door de tijd heen. De wereld ziet jou en ziet de gemeente in ons alledaagse leven. En dan is de vraag, dat is het toestand waarin we zijn, en is de vraag, hoe ziet de wereld ons? Leeft Christus in mij? En dragen we dat ook uit naar degene die God op ons pad brengt? Je mag verzekerd zijn van je positie in hem. Maar ziet de wereld dat ook in je leven? Dat is de oproep die Paulus hier doet. In het afleggen van wat niet van hem is. En het aandoen en het leven ter ere van hem. Geestelijk wakker blijven. Doet de Heer Jezus Christus aan. En leef tezamen met hem gekruisigd. Zoals Paulus dat zegt. Niet meer leef ik, maar Christus leeft in mij. En dat uitdragen in ons dagelijks leven. onze wandel met hem doende. Geestelijk wakker blijven. Omdat het heil van zijn wederkomst zeer nabij is. Omdat we herkenbaar mogen leven als kinderen van hem. Omdat we bekleed willen zijn met Christus Jezus tot zijn eer. We leven kort voor de wederkomst van Christus. We leven heel kort voor de opname van de gemeente. Er hoeft niets meer te gebeuren. Er staat niets meer als het ware in de weg. Dat het moment daar is. Dat Christus zijn gemeente zal thuishalen. En zal zeggen in het vaderhuis: Vader, dit zijn ze. Dit is het lichaam waar ik mijn leven en mijn bloed voor gegeven heb. We vieren straks met elkaar het avondmaal. Dat we ons ook op dat moment realiseren wat Hij, wat God in zijn grote liefde gedaan heeft. Zijn eigen Zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. We leven in de laatste dagen voor de opname van de gemeente. En mijn vraag die ik bij u neerleg, is uw schriftje in orde? Heeft u uw schriftje bijgewerkt? En heeft u uw kastboekje op orde? Heeft u het verslag bijgewerkt van uw leven? En heb je alles gebracht onder het reinigend bloed van Christus Jezus? En je staat ook in 2019, totdat Hij komt, niet alleen. Houd je blik gericht op Hem. Vul je denken met Jezus Christus, de leidsman en voleinder van je geloof. En dat we dan ook in deze tijd werken mogen doen die Hij voorbereid heeft. En we praktisch en verwachtingsvol uitzien naar de wederkomst van onze Heer en Heiland. Wat een dag zal dat zijn. Dan zijn wij bij Jezus en klinkt het overwinningslied. Amen. Ik geef het dienst graag over aan de broeder die het avondmaal gaat leiden.